Goedemorgen, hartelijk welkom in deze morningsong, waarin zal voorgaan dominee van Wingerden. Onze organist is de heer Ben de Rooij en onze lector is Margriet van der Laar. Er zijn drie collectes. De eerste collecte is voor diaconale doeleinden doorgaans, de tweede collecte voor kerkrente, menselijke doeleinden en onderhoud van het kerkgebouw. We doen dat in één collecte aan het einde van de dienst en we zullen dat gelijkmatig verdelen. Volgende week zal voorgaan dominee Baars uit Ewijk. Wij beginnen deze dienst met het aansteken van de kaars op tafel. Wij bidden dat er licht mag schijnen op plaats om elkaar bij te staan in het geloof in hem die eens zei, ik ben het licht der wereld. Ik wens u al een fijne dienst en wat ik nog even vergat, we hebben aan het eind van de dienst koffie drinken. U bent daar uiteraard al hartelijk voor uitgenodigd.
Goedemorgen ook van mijn kant. Er staat welkom door de predikant. En Koen is zo enthousiast in onze kerk bezig. Die doet dat vandaag namens ons. Oké, u doet niks fout hoor. Goed, wij gaan staande zingen Psalm 146, 1, 4 en 5. Open gij mijn lippen. God, kom mij te hulp. Eer aan de Vader Zoon en Heilige Geest. Loven wij de Heer. Amen. We luisteren naar het orgelspel van Benderoy, Cantabile van Alexandre Guimand. Juich de Heer toe, heel de aarde. Dien de Heer met vreugde. Kom tot hem met jubelzang. Erken het. De Heer is God. Hij heeft ons gemaakt. Hem behoren wij toe. Zijn volk zijn wij. De kudde die hij wijdt. Kom zijn poorten binnen met een loflied. Hef in zijn voorhoven een lofzang. Breng hem hulde, prijs zijn naam. De Heer is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht. De Bijbellezing vandaag, Lucas 16, vers 19 tot 31, en deze zal worden verzorgd door onze lector Margriet van der Laan.
Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feest vierde. Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren. Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man, maar er kwamen alleen honden aanlopen die zijn zweren likten. Op zekere dag stierf de bedelaar en hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. Hij riep, Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dopen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen. Maar Abraham zei, Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend. Nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan, dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken. Toen zei de rijke man, dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb nog 5 broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van martelingen terechtkomen. Abraham zei, ze hebben Mozes en de profeten, laten ze naar hen luisteren. De rijke man zei, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toekomt, zullen ze tot inkeer komen. Maar Abraham zei, als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.
Dankjewel, Margriet. Zalig is ieder die de woorden van God hoort en die ook bewaart. We gaan nu zingen lied 146a, vers 1, 4, 5 en 7. Laat ons nu vrolijk zingen. Komt, heft uw liederen aan voor hem die alle dingen altijd ten dienste staan.
Thank you.
meditatie luistert u opnieuw naar orgelspel Passacaglia van Hans Friedrich Michielsen. Vandaag Lucas 16, vers 19 tot 31, zoals het voor deze dag op het ecumenisch Bijbelrooster staat. Ik heb boven de meditatie geschreven, scheve verhoudingen. Het gaat over de rijke man en de arme Lazarus. De gelijkenis die Jezus vertelt is een verhaal in twee bedrijven. Het eerste speelt zich af hier op aarde. Een rijke man leeft in overdaad en viert elke dag feest. Bij de deur, op zijn stoep, ligt de arme Lazarus. Hij hoopt wat op te kunnen scharrelen van de restjes, maar zelfs dat zit er niet in. De enigen die hem gezelschap houden, zijn de honden die zijn zweren komen likken. Dat is het eerste bedrijf. Dan het volgende. Het grootste deel van dit verhaal speelt zich af in het dodenrijk. De verhoudingen die er op aarde bestonden, zijn nu volledig omgekeerd. De bordjes zijn verhangen, zoals dat zo mooi heet. Als de rijke zich daarover beklaagt, krijgt hij te horen dat hij tijdens zijn leven het goede ontvangen heeft, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend. Nu vindt hij troost, Lazarus, en leidt de rijke man pijn. Wat moet je van zo'n verhaal vinden? Hoe komt dat bij je binnen? Wat betekent het? Is dat een bevredigende voorstelling van zaken dat na dit leven de verhoudingen eenvoudig weg worden omgekeerd? Er zullen mensen zijn die zeggen, die zijn er altijd geweest, ook vandaag, net goed. Uiteindelijk zegeviert de gerechtigheid. De rijke man krijgt gewoon niet anders dan zijn verdiende loon. Hij zag bij zijn leven niet om naar de arme Lazarus en dacht ermee weg te komen. En zo werkt dat dus niet. Op het eind krijgt ieder wat hij verdient. Laat het maar een waarschuwing zijn voor wie zich vandaag schaamteloos in zijn rijkdom wentelt. Je zou zo'n reactie voor kunnen stellen als mensen in dit leven zwaar te lijden hebben. En die mensen zijn er, dat weten we allemaal. En misschien heeft het zo in het verleden ook wel gewerkt als een vorm van troost. Als een soort stoplamp. De armen die niet zelden, ook door de kerk, er zijn voorbeelden van, zoet werden gehouden met vergelijkbare praatjes. Nu in dit leven leid je misschien armoe, maar straks in de hemel bij God zul je zaligheid Wat weegt het lijden van de korte levenstijd nu op tegen de heerlijkheid die eeuwig duurt? Er is geen mens, denk ik, die zich daardoor meer laat afschepen door zulke redenering. En je vraagt je wel eens af of ze dat vroeger ook echt wel hebben gedaan. Er is nog een andere mogelijkheid bij de idee dat scheve verhouding eenvoudig worden omgekeerd. In feite blijft de scheefheid dan gewoon bestaan, alleen omgekeerd. Als de bordjes worden verhangen, geldt nog steeds dat de ene partij aan de goede en de andere aan de verkeerde kant van de streep staat. De streep zelf is er niet door uitgewist. Een van de verklaringen die ik las, als de vraag wordt gesteld, hoe komt het toch dat men altijd weer de rijken tot een moreel slecht mens wil maken? Je hoort dat overal. We doen alsof die rijke gierig is. Maar als je alle dagen feest viert, de supermarkt, om het zo maar te zeggen, plat loopt, dan ben je niet gierig. Dan zit je in ieder geval niet aan je geld vast. Bovendien, verklaart deze uitlegger, bedelaars zijn wel arm. En we zetten ze soms weg. Maar ze zijn niet gek. Als hij niet zeker zou weten dat er bij de rijken wat te halen valt, zou Lazarus zich niet eens bij zijn deur hebben geposteerd. Dan was hij wel ergens anders heen gegaan. Het schijnt zelfs zo te zijn dat een arme, of liever een groep arme bedelaars op jouw stoep, als je dat organiseert, zelfs statusverhogend werkte. Dat laat namelijk zien dat je een gul mens bent. Bij jou als bedelaar zich posteren voor je deur, dan betekent dat bij jou als rijke valt er wat te halen. En ik vind het eigenlijk, toen ik dat zo las, best een verrassende invalshoek. Het gaat nog steeds volgens deze verklaring er niet zozeer om dat Lazarus niets krijgt. Dat staat er niet. Maar wat geschetst wordt, is zijn beschamende situatie. De honden die zijn zweren likken. Die situatie is een onuitgesproken aanklacht over de rijken. Het is niet zo dat de rijke slecht is, omdat hij rijk is. Dat is een misvatting. Want dan zou Lazarus goed zijn, omdat hij arm is. En dat is veel te kort door de bocht. Waar deze gelijkenis de vinger op legt, is op het beschamende van de armoede, op het onrechtvaardige van scheve verhoudingen en dus toch wel weer op het in gebreken blijven van de rijken in deze gelijkenis. Waar bestaande, onrechtvaardige verhoudingen worden gecontinueerd tot en met vandaag, daar is sprake van onrecht. Geen noodlot, maar onrecht. En het onrecht komt het scherpst aan het licht in de meest persoonlijke verhouding. En juist dit verhaal van Jezus, deze gelijkenis, die benadrukt dat. De strekking van het verhaal ontvouwt zich in die tweede uitgebreide stuk tekst van de gelijkenis. We zijn daar getuigen van de dialoog in het zogenaamde dodenrijk. Maar het is geen gesprek tussen de rijke en de arme Lazarus. Het contact tussen die twee blijft gestoord. De rijke man ziet in de verte, zo staat er, dat Lazarus aan het hart van Abraham zijn plek heeft gekregen. Aan de zijde van Abraham is. Letterlijk, zo staat er in een oude vertaling, een vroegere vertaling moet ik zeggen, letterlijk staat er, de arme Lazarus rust in de schoot van Abraham. Prachtige formulier. Lazarus wordt gekoesterd. En de rijke, zo lees ik in het verhaal, die wordt gekweld. En dan richt hij zich tot Abraham. Eerst vraagt hij om verlichting. Stuur Lazarus naar me toe om mijn tong te verkoelen. Maar het antwoord is dat er nu een onoverbrugbare kloof tussen beiden is. Ze zijn definitief onbereikbaar voor elkaar geworden. En dan vraagt hij of Lazarus niet naar zijn huis gestuurd kan worden en dat zijn vijf broers gewaarschuwd worden. Het antwoord is dat die broers, zeg maar de mensen op aarde, genoegzaam kunnen weten hoe ze met de armen moeten omgaan. Het staat allemaal opgeschreven, is de teneur van het verhaal van Jezus. Het staat allemaal opgeschreven in de wet en in de profeten. Daar kun je dat vinden. Ja, dat mag zo zijn. Maar als iemand van de overkant, vanuit het dodenrijk komt, dan zullen ze pas tot inkeer komen. Als dat gebeurt, dat zal vast mijn broers op aarde overtuigen. Nee, zegt Abraham. En hij maakt daarmee een einde aan het gesprek. Als ze niet naar de wet en de profeten luisterden, zullen ze ook niet overtuigd worden. Zelfs worden ze niet overtuigd als er iemand uit de doden zou opstaan. Ik zei het eerder in mijn meditatie, armoede is een onrecht. En dat is de onontkoombare boodschap. Dat staat als het ware met hoofdletters op elke bladzijde in de wet en de profeten zoals wij die kennen. Dat is niet de nieuwe uitvinding van deze eeuw, dat armoede onrecht is. Dat doen sommige mensen die dat ontdekt hebben en daar alle aandacht aan geven. Sla je Bijbel maar open. Dan lees je als het ware op iedere bladzijde dat met zoveel woorden gezegd wordt, armoede is onrecht. Het is al een zinnetje dat zo oud is als dat de Bijbel is. Omdat armoede onrecht is, worden de rijken aangeklaagd voor zover ze deze situatie in stand houden of zelfs verergeren. En ook dat lijkt mij een onontkoombare conclusie. Liefdadigheid, hoe mooi dat het ook gebracht wordt en hoe het allemaal gezegd wordt en hoeveel mensen er ook voor ingezet worden. Liefdadigheid alleen. Dat is geen oplossing. Het is niet verkeerd, natuurlijk niet. Als u aan goede doelen geeft, als u een arme in uw straat gedenkt met een gave, natuurlijke gave of een geldelijke gave. Natuurlijk, dat is goed. Prima zelfs. Het is zeker niet verboden. Maar het is niet afdoende. Het is niet afdoende, want hoe vaak het gebeurt met alle goede wil van iedereen in de vorm die liefdadigheid wil bewijzen in deze wereld, scheve verhoudingen blijven vaak ongemoeid. Dat dat weten we ook. Ondanks alle liefdadigheid. Maar wat dan wel? Je kunt toch niet in je eentje de hele schuld van bestaande scheve verhoudingen op je nek nemen? We laten ons in de kerk toch niet collectief een schuldgevoel aanpraten? Nee, en dat moet ook niet. Maar je kunt wel ieder op zijn eigen manier het probleem, de situatie aanpakken. En dat is precies het spoor waar deze gelijkenis ons op wil zetten. Kern is de verhouding tussen die twee. De rijke en de arme. Of beter gezegd, het gebrek aan verhouding. Er is een onoverbrugbare kloof. Bij leven had de rijke man de arme aan zijn poort werkelijk kunnen zien. Hij had wat aan zijn situatie kunnen doen. En dat heeft hij nagelaten. En dan is het ook te laat, is de harde boodschap. Zijn broers, om wie hij zich nu zo'n zorgen maakt, verkeren in dezelfde positie als hij bij zijn leven. Ze hebben Mozes en de profeten. Ze weten, ze kunnen weten wat hun verantwoordelijkheid is. Daar hoeft geen enkel misverstand over te bestaan. Wij die leven met de armen in onze samenleving om ons heen, want bagatelliseer het niet. Wij worden door deze gelijkenis bepaald bij wat er hier en nu van ons gevraagd. De arme ligt aan de poort van de rijk. Hij ligt daar niet als het object van de eventuele vrijgevigheid van de rijken. Dan is de rijke natuurlijk de weldoener. En de arme degene die heel dankbaar knikt voor de gaven die voor hem worden neergelegd. Maar de arme ligt aan de poort, juist omgekeerd, als de weldoener voor de rijken. Ik zeg het nog een keer. De arme ligt aan de poort als de weldoener voor de rijken. Als de mogelijkheid voor de rijken om iets goeds te doen. En om zijn verantwoordelijkheid die hij draagt, gestalte te geven. Heel concreet. Aan deze reële, unieke mens, die Lazarus heet, ook is. Dat is de verrassende boodschap die onder deze gelijkenis ligt. Als Jezus dus elders zegt, de armen zijn altijd bij u, dan gaat het precies om dit gegeven. Dat betekent dus niet, er zullen altijd wel arme mensen zijn. Dat is nu eenmaal zo. Daar moeten we maar mee leren leven. Of dat, daar moeten we ons maar bij neerleggen. Het is niet anders. Zo zijn wij vaak geneigd te denken. Nee, juist omgekeerd. De armen zijn altijd bij u. Dat betekent, er is altijd een mogelijkheid om iets goeds te doen waarmee een ander geholpen is. Waarmee dat mooie woord, Bijbelse woord, ik zal er veel over kunnen zeggen, dat mooie Bijbelse woord gerechtigheid wordt gediend. De armen zijn altijd bij u. Dat betekent, er is altijd een mogelijkheid om iets goeds te doen waarmee de ander geholpen is. Daarom zijn de armen onze weldoeners. En niet omgekeerd, dat wij de weldoeners van de armen zijn. Dat laatste is liefdadigheid. Het eerste bewerkt gerechtigheid, juiste verhouding. Nogmaals, er is voor ons mensen, dat geldt ook voor ons, altijd een mogelijkheid om iets goeds te doen. Om een daad van ontferming te verrichten. De armen aan je poort biedt je die mogelijkheid. En daarom mag je hem of haar prijzen als je wel doet. Want hij helpt je om dichter bij je ware bestemming te komen. Om het geheim van je mens zijn, dat bestaat in het dragen van je verantwoordelijkheid voor anderen, te ontdekken. Hij helpt je. En zo helpen wij elkaar. Er is in deze gelijkenis tenslotte nog een diepere laag, die ons nog dichter bij de kern van het evangelie brengt. Want de arme aan de poort, die wel een naam draagt, de rijke veel betekenend draagt in het verhaal van Jezus geen naam. Lazarus wel, de arme man. Hij heet Lazarus. En u weet alle wat dat betekent. De Heer redt. Als gelijkenisfiguur, zeg ik maar, naar Jezus zelf. Hij, Jezus zelf, de verteller van deze gelijkenis. Hij is zelf in onze wereld en in ons leven gekomen. Als een mens neergelegd in de kribbe van Bethlehem. De profetie zegt over hem als een mens zonder gedaante. Zonder schoonheid. Zonder luister. Zonder rijkdom. Hij zelf is in ons midden, als de minste der mensen. En hij achtte zich niet te hoog en te belangrijk, om als het ware als een arme aan de poort te zitten, om de ander nabij te zijn. En zo is hij onze weldoener. Is hij gekomen in deze wereld voor ons welzijn, in de diepe zin van het woord. Bijbels gezegd, Jezus is gekomen om het te zijn voor ieder mens, wie hij of zij ook is. En daar danken wij onze goede God voor, die ons op sporen zet, om te ontdekken dat scheve verhoudingen niet mogen blijven bestaan. Ik eindig, en dat is misschien verrassend, met een tekst van Johann Sebastian Bach uit het Weihnachtsoratorium. Ach Herr, lass dein lieb Engelein am letzten End die die Seele mein in Abrams Schoß tragen. Dein Leib in sein Schlafkämmerlein, gar sanft und einge Qual und Pein, ruhe bis am jüngsten Tag. Als dann vom Tod erwecke mich, dass meine Augen sehen dich, in aller Freude, o Gottes Sohn, mein Heiland, mein Gnadenthron, Herr Jesu Christ, erhöre mich, erhöre mich. Ich will dich preisen, ewiglich. Amen. Met de kerk van alle tijden en plaatsen beleiden wij ons geloof en dat doen we met lied 342, de 5 versen en ook het gezongen Amen. En dat doen we staan. zij met u. Laat ons bidden, Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Toon ons, Heer, uw barmhartigheid. Geef vrede, Heer, in onze dagen, want er is niemand die voor ons opkomt. God wil in ons een zuiver hart herscheppen. Wil ons gebed verhoren. Dan zeg u dank dat we op deze prachtige zondagmorgen hier bij elkaar mogen zijn in de kerk. Om de liederen van vertrouwen te zingen, om de gebeden uit te spreken, maar ook om te luisteren naar een verhaal, de gelijkenis van uw zoon Jezus. Een oud verhaal, een bekend verhaal, met een boodschap. Wij weten allemaal dat we leven in een wereld waar de verhoudingen soms behoorlijk scheef liggen. En dat is niet uw bedoeling. Zo hebt u het nooit gewild. Want u hebt man en vrouw gelijk aan elkaar geschapen. Mens als zodanig. Om ervoor en met elkaar te zijn. Maar door allerlei oorzaken zijn de verhoudingen dikwijls verstoord. En we zien dat in de dagelijkse praktijk. Van het leven. We horen erover. We lezen erover. Geef dat rijk en arm de boodschap naar elkaar verstaan. Steeds meer. Geef daarom dat er mensen zijn die oproepen om die scheve verhoudingen een halt toe te roepen. We hebben daarbij nodig. De leiding van uw geest, om onze harten naar elkaar toe te buigen. Want de afstanden zijn soms zo gigantisch groot. En dat we dan soms gemakkelijk zeggen, wat we ook doen aan goede dingen. Het is een druppel op een gloeiende plaat. Maar laat de boodschap die naar ons toekomt, serieus worden genomen door ons allemaal. We bidden u, gaat u met ons mee, ook deze week door, met alles wat we van plan zijn, met alles wat ons te doen staat. We bidden om uw kracht, om uw nabijheid. Zeker voor mensen, voor wie er zorgen zijn, om gezondheid, om het leven als zodanig. Om dat gestalte te geven en ervaren dat dat moeizaam gaat en moeilijk is. Wees met alle mensen in nood. Dat is een soort verzamelwoord, maar we weten talloze voorbeelden te noemen waar de nood groot is, dichtbij en veraf. Wees u onze inspirator. Om handen en voeten uit de mouwen te steken en er voor die ander die het minder heeft, die zorgen heeft, die verdriet heeft, er te zijn. In de stilte van de kerk bidden wij ons persoonlijk gebed. Verhoor ons bidden in de naam van Jezus die ons leerde, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We luisteren nog een keer naar Ben de Roy met Jean Modale van Gordon Young. We zingen nu ons slotlied, lied 146c, 1, 5 en 7. Alles wat adem heeft, loven de Heer. keus qua orgelwerk. Dank u wel. Na de dienst is er koffie drinken, dat weet u, van harte uitgenodigd. En dan wil ik nu de zegen uitspreken. Gaat allen heen in vrede, ieder langs zijn eigen weg, ieder met een eigen levensopdracht, in het besef van onze verantwoordelijkheid voor de wereld en haar noden, en wetend dat wij gedragen worden door Gods zegen. De eeuwige God zij voor u om u de weg te wijzen. De eeuwige God zij achter u om u in de rug te sterken. De eeuwige God zij naast u als goede vriend. De eeuwige God zij om u heen als een beschermende mantel. De eeuwige God zij in u als liefde en vrede.